Kennen jullie de waarheid? Er zijn meerdere waarheden in de beleving van de mens, maar volgens mij is er maar één echte waarheid. En die heeft onder ons geleefd, zoals het heet. Was wel een tijdje terug, ik ben er niet bij geweest, denk jullie ook niet. Die is gekomen voor ons, om iets te doen wat wij zelf niet konden. En dat heeft hij gedaan, we hebben er net over gezongen. Hij is het waard dat we ons vertrouwen op hem zetten. En hij staat onwankelbaar. Dat is een belofte waar wij ons aan mogen verbinden. Die we als ons fundament kunnen en mogen beetpakken. Erop mogen gaan staan. En onze hele ziel en zaligheid aan mogen verbinden. Die als aanloop. In mei dit jaar heb ik gesproken over een wereld die wij niet zien. De onzienlijke wereld. Dat zat nog wat ver bij ons vandaan. Het speelt wel rondom ons, maar het raakt nog niet direct. Ik heb gepoogd een beeld neer te zetten van hoe kan dat nou in elkaar zitten. En ik zou vandaag daarop een stukje verder willen, maar eerst een paar plaatjes terug willen halen ervan. Hij mag gaan. Ik wil het vandaag gaan hebben over het strijdperk. Ik mag eerst een ander plaatje laten zien. Die ging vorige keer niet helemaal zoals bedoeld, dus even kijken of hij het nu wel doet. Zet hem maar aan. Ja, er komt wel wat. We zien het niet. We kunnen het niet pakken. Het zit in een deel van de wereld die niet deel is van de wereld die wij dagelijks zien en voelen en proeven. En toch zit het om ons heen, in ons, dichtbij. De wereld die we niet zien, maar ons wel raakt. Daar heb ik vorige keer het nodig over verteld. Nou, er komen niet meer van dit soort moeilijke dingen hoor. Er mag eentje verder. En ik ben geëindigd met deze boodschap. Er is een strijd gaande. En wij zijn er deel van. Daar ontkom je niet aan. Je bent onderwerp van aandacht. Je bent een doelwit. Er is iemand op jou en mij uit. Maar vergeet niet, hij is niet de enige die invloed probeert te hebben op ons leven. Wij zijn er ook zelf enorm knap in om af en toe eens onhandig en domme dingen te doen. Dus let op wat je denkt te zien en wat er echt achter zit. Je bent een strijder. Daar word je toe opgeroepen. Daar ga ik direct op door. Mensen zijn niet je tegenstanders, vertelt de Bijbel ons. Dus waar wij mot hebben met elkaar, doen we dat ook echt wel vaak zelf. Daar zit je tegenstander niet. Daar zit niet degene die uit is op jouw leven. En ik ben geëindigd met de boodschap dat we moeten leren om meer met onze geestelijke ogen te kijken en daarnaar geestelijk te handelen. Er is de strijd. Vorige keer uitgelegd. Voor wie dat nog wil weten, volgens mij is hij op internet te vinden, kan je nalopen. En de presentatie kan je van mij zo krijgen, een kwestie van een mailtje. Waar vindt de strijd plaats? Want als er strijd is, dan is er altijd een plek waar die strijd is. Daar wil ik wat bij stilstaan vanochtend en daar op verder trekken. Oude gewoontes blijven lang hangen. Ook daar kom ik op terug trouwens. Ik wil even met jullie lezen twee stukjes uit Korinthe. Eerst 2 Korinthe 4, vers 3 tot en met 4. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, God met een kleine letter, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, God met een hoofdletter, hen niet zou bestralen. Een tweede stukje. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want we breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Het is een strijd die niet ligt op het natuurlijk erf. Het vereist van ons niet letterlijk wapens op te pakken en andere mensen daarmee te na te komen. Het is een strijd die op een ander front plaatsvindt, op het geestelijk terrein. We kennen allemaal het stuk in Efeze 6, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is er nu eenmaal. Alleen, als er strijd is, is ook de vraag, zijn wij daarop toegerust? Hebben wij een wapenrusting? Hebben wij wapens? En weten we waar we aan beginnen? Ik wil eerst maar eens ingaan op die bolwerken. Ik heb een mooie gevonden. Dat is een hoop stenen waar je niet zomaar doorheen komt. Gebouwd om anderen die jou iets te na wensen te komen, buiten de deur te houden. Bolwerken. Het woord in de grondtekst is oguroma. Met de betekenis versterken via het idee van veilig houden. Oftewel, ik zit lekker achter mijn dikke muur. En je bent het beste als je daar overheen of doorheen komt. Deels betekent dat fysiek een kasteel, een vesting, een sterkte, een fort. Zoals dat plaatje laat zien. Maar we hadden het over het geestelijk terrein. Daar praten we niet over stenen. Daar gaat het om alles waarop iemand steunt. Voor de argumenten en de redeneringen waarmee een redetwister zijn mening probeert te verstevigen en tegen zijn tegenstander te verdedigen. Woorden die we uit de grondtekst kunnen halen, die hieraan verbonden zijn, staan onderin dit plaatje. Verbeelding, redeneringen, verzinsels, argumentaties, bedenksels, kennis, gedachten. Het vermogen dat wij allemaal wel hebben om met een mooi verhaal iemand weg te loodsen bij datgene wat we eigenlijk niet bloot willen geven. We zijn zelf vaak heel goed in staat tot het leven met bolwerken in ons leven. Die geven ook wel een vorm van rust en zekerheid. Want erachter zit je veilig en komen ze niet aan datgene wat je probeert te beschermen. En dat is meestal toch het gevoelige deel van wie je zelf bent. Bolwerken. Bolwerken zitten heel vaak op één van twee elementen. Vooroordelen. Ik heb een mening voordat ik goed en wel een ander heb gehoord. En probeer die maar eens te veranderen. Of vooringenomenheid. Dan heb ik al lang bepaald welke kant het redeneren op moet. Hoe je ook tegen me praat, gaat die kant op. Het zit vast. Waar vindt die strijd plaats? Hij mag verder. Ik heb een mooi boekje gevonden van Derk Prins. Aan het eind laat ik zien welke dat is. En die citeer ik hier. Het hoofdkwartier, de hemelse gewesten, heb ik vorige keer uitgelegd. We hebben de zichtbare hemel. We hebben de hemelse gewesten en we hebben de hemel der hemelen. De woonplaats en de plaats waar de troon van God is. Nou, in dat middengedeelte, daar vind je de engelen. Maar dan vind je ook die andere kant, de demonen. En dat is een goed opgebouwd construct. Met een goede hiërarchie. Het is een leger dat georganiseerd is en het leger heeft maar één doel. Voorkomen dat wij kinderen van God zijn en blijven. Het slagveld is ons denken. Hier. Wat hier zit. Dat poogt de Satan te beïnvloeden. Op een manier die niet goed is. En zoals Derk het schrijft. Satan voert een verbeterde strijd om het denken. De gedachtenwereld van het menselijk ras te beheersen. Als je dit beheerst, beheers je ons. Als je dit de goede kant uit weet te brengen, dan gaan hele volksstammen een bepaalde kant uit. Kijk naar wat er is gebeurd in China in de tijd van Mao. 1 miljard mensen. Eén kant op. Rood boekje, blauw pak aan. Het gaat dus om wat hier doet en draait. Er komt bij ons allemaal heel veel binnen. Op allerlei manieren. Van jongs af aan. We doen indrukken op. We horen van alles. We bemoeien ons overal mee. Iemand vindt wat en vertelt je dat. Je krijgt op allerlei manieren input in het hoofd. En dat wordt verwerkt. Dat krijgt een plek. Of je gooit het weg. Althans, dat denk je. Want kijk niet gek als op een gegeven moment iets toch weer opplopt. Dus bolwerken. Ik vond het mooi, ik heb hem gepikt van iemand anders, ik weet niet eens meer van wie, maar het zijn werken in je bol. Dingen die hier plaatsvinden. De tactiek en de strategie van Satan is invloed uitoefenen op ons denken, op onze gedachten. Het bouwen van die bolwerken en van bruggenhoofden. Haakpunten voor hem om ons weg te trekken bij het volgen van de zuivere waarheid. Het gaat dus om beïnvloeding van ons denksysteem. En er zijn volgens mij twee terreinen waarop dat plaats kan vinden. De ene kom ik misschien op een ander moment nog eens op terug. Dat is de eerste. En daar heb ik ook begin dit jaar, eind vorig jaar al een keer iets van gezegd. Dus het rechtstreekse, het bovennatuurlijke, het demonische, dat parkeer ik even links. Het gaat mij eerst om het natuurlijke deel. De manier waarop wij in ons dagelijks bestaan beïnvloed kunnen worden. Door de omgeving, door mensen om ons heen. Dat gebeurt via je verstand, maar ook wel via je gevoel en je emoties. Dat wat je raakt. En heel vaak is het aanhaakpunt je ego, je trots. Ik weet niet of jullie daar geen last van hebben. Ik wel hoor. Ik ben nog wel te raken op, oh ja, als iemand komt en iets van mij vindt, oh ja. En op dat moment gebeurt er toch wat. Dan beweegt er wat in mij en in die ander. De beïnvloeding vindt nooit met een 100% klap plaats, waardoor je in één keer omdraait in je gedachten. Het kan wel, maar dat is zeldzaam. Het is altijd het spelen met de glijdende schaal. Het is altijd die waarheid waar 5% venijn, leugen in zit. Kijk naar de verleiding van de slang in het paradijs. Een vraag met een kleine draai. Het is niet die grote confrontatie met die tegenstander die heel nadrukkelijk een tegenstander is, zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Het vereist opletten. En de kracht van de herhaling. Ik kom direct nog wel op een aantal voorbeelden terug. Ook die doet het. En wat denken jullie van groepsdruk? Wie kent dat niet? Op school hebben we er allemaal mee te maken gehad. Pas je in de groep, ben je min of meer veilig. Heb je een andere mening? Oeh, die wordt lastig. Vooral als je hem open en duidelijk blijft ventileren. Er zijn allerlei vormen en momenten in ons leven waarin ons denksysteem, ons gevoel, ons verstand geraakt wordt en in beweging gebracht wordt. Ik wil met jullie een stukje lezen uit Matteüs 13. Overbekend stuk voor diegene die al jaren op deze weg is, zondagschool heeft gehad enzovoort. Een van de gelijkenissen van onze Heer. Matteüs 13, er staat bij mij vers 24. Heer. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u het bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaier zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Dan in vers 36 tot en met 43 legt de Heer Jezus uit wat hij bedoelt met die gelijkenis. Daarbij wordt het verhaal geplaatst op het niveau van de ene mens en de andere mens. Maar ik denk dat er een tweede beeld in zit. Het beeld van onkruid dat ook in ons leven een plek kan gaan krijgen en opgroeit met het goede. Zaad van onkruid. Als je om je heen kijkt en je let op in de verhalen, in de boodschappen die in de maatschappij om ons heen zich voordoen. En je kijkt er naar vanuit een bril die zijn fundament in de Bijbel vindt. Dan zie je toch opmerkelijke zaken. En ik heb er hier maar een paar opgeschreven. Uit deze tijd. Een boodschap die met enige regelmaat in de reclame meekwam terwijl ik in de auto op weg was naar mijn werk of naar huis. Gelooft u ook meer in het leven voor de dood? Reclame van het Humanistisch Verbond. Klinkt nog goed, hè? Maar als je even nadenkt en je kijkt vanuit wat wij geloven, deze klopt niet. Ja, ook. Er is er nog een die in de afgelopen maanden vrij prominent op het matje kwam. En vandaag zag ik dat onze premier eigenlijk eenzelfde boodschap afgeeft. Hou je aan de Nederlandse normen en waarden, anders hoor je hier niet. Waar je ook vandaan komt, al ben je oorspronkelijk Nederlander. Het was Diederik Samson die heeft gezegd, wie kiest voor de Nederlandse waarden van tolerantie, vrijheid en gelijkwaardigheid hoort erbij. Wie die waarden verwerpt, niet. Nou, klinkt niet eens zo gek. Toch? Maar zijn dit de waarden die de Bijbel ons ontleert? Tolerantie? Ik vind de Bijbel niet zo tolerant op een aantal punten hoor. Die is vrij duidelijk. Dus kan dit? Past dit bij ons? Maar het is wel een werkelijkheid die in ons land leeft, verkondigd wordt op tv, op radio, overal waar je maar kijkt en luistert. En de derde hoef ik denk ik niet uit te leggen. Hè? Op zoek naar avontuur. Heb je wel eens dat je denkt aan vreemdgaan? Ook zo'n reclame. En dan wordt er nog keurig bij verteld dat ze zelf zo wijs zijn om die pas na 9 uur 's avonds te gaan uitzenden vanwege de kinderen. Dit speelt in ons land op dit moment. Als beelden van wat er in het maatschappelijk vlak leeft als idee. Beelden die op ons afkomen, die ons raken. Wat zijn dan de instrumenten waarmee wij beïnvloed worden? Nou, dat zijn er velerlei. Het begint al van jongs af aan. Je gaat naar school. School hebben een leersysteem. Via het leersysteem komen er allerlei waarheden op je af. En als je klein bent, heb je nog niet het vermogen om alles goed op zijn waarde te taxeren. Aan de ouders de dure plicht om goed na te denken op welke school je kinderen zet. Maar zelfs op christelijke scholen komen boodschappen mee waarvan je moet afvragen of ze wel kloppen. Of ze passen. Er komen beelden mee die je de rest van je leven meedraagt. Die zitten in mei, die zitten in juli. Hoe oud je ook bent, het is een boodschap, een hoeveelheid aan beelden en informatie die we met ons meedragen als een gegeven vaak. de maatschappij zelf. De voorbeelden die ik net gaf. De politiek. En de media. Een van de meest krachtige beïnvloedingsinstrumenten in dit leven. Op mijn leeftijd kun je nog eens terugkijken, iets verder dan een jaar of 10. Het lukt mij zo'n jaar of 50, 55 terug te kijken. En dan de ontwikkelingen mee te nemen op het terrein van de media. Ik kan me herinneren dat de eerste tv, zwart-wit, niet zo heel groot, bij ons thuis binnenkwam. Ja, mochten we 's avonds van 7 tot 7:30 kijken. Naar Flipper of naar de Comedy Capers. Echt, daar zit weinig kwaad in, kan ik je vertellen. En als je kijkt naar wat er in die eerste jaren van de televisie langskwam, in shows, in films enzovoort, dan was een kusje op de wang al heel veel. En als het iets verder ging, dan kon je de grote artikelen in de kranten vinden. Want dat hoorde niet. En als we heden ten dagen kijken, dan is er weinig meer verstopt op tv. Dan komt alles langs. Dat is een jaren 50. Ontwikkeling. Beeldvorming. En daar waar we 50 jaar geleden massaal voor op de achterste benen zouden gaan, wordt nu als gewoon beschouwd. Ik heb het aan mezelf gemerkt. Ik lees graag. En ik lees graag iets dat spannend is. Dus ik kocht boeken bij het leven en ik las en ik las. En op een gegeven moment las ik een verhaal. Ik denk, hé, wat gebeurt hier? Dat was een verhaal dat op weg was om de basis van mijn geloof te tackelen. Dat ging erover of Jezus wel of niet had geleefd, geboren was en gestorven was. En dat werd gewoon getackeld. Dat boek had ik nooit gelezen als het eerste boek was geweest dat ik had gekregen. Maar langs de weg van spannende verhalen, van schrijvers die ontdekt, die hele spannende verhalen wisten te schrijven, kom je op een gegeven moment toch in aanraking met beelden die langzaam maar zeker jouw beeld aantasten. Daar moet je een streep onder zetten. Niet alleen ritueel, maar ook gewoon fysiek. Boeken in een doos, vlammetje erbij, wegbranden die handel. Dat hoeft niet iedereen met elk boek, maar dit was mijn weg. Om te ontdekken dat het venijn er nooit in één keer in komt. Maar dat je langzaam maar zeker meegenomen wordt. Dat er langzaam maar zeker een bolwerk gebouwd wordt, een bruggenhoofd geslagen wordt. Internet, hoef ik niet uit te leggen, daar vind je alles. En ik bedoel, daar vind je alles. Dus als je wil, lekker in je kamertje, alleen achter dat blauwe oog. Je kunt van alles vinden en je mee laten nemen. Maar is dat de waarheid? En horen wij daar? Muziek, ook zo'n terrein. Ik hou van muziek, ik vind het heerlijk. Maar wordt muziek gemaakt door bands waar ik niet echt achter kan staan? Moet ik dan luisteren naar ze? Want ze brengen iets over, hè? Ook al is het maar 5% van wat ze brengen. Ze brengen iets over. En het beïnvloedt je. En het neemt je mee. Kunst. Religie. Yoga is tegenwoordig heel normaal. Maar wij behoren te weten waar yoga vandaan komt. En dan is het niet zo normaal. Daar horen wij geen deel aan te nemen. En dan heb ik het niet over de oefeningen. Oefeningen met je lichaam, die zijn niet verkeerd. Maar als het verbonden is aan een religieus systeem dat niet ons geloof vertegenwoordigt, kun je er deel aan hebben dan. Dus wil ik jullie een waarschuwing geven. De sociaal-maatschappelijke opinie is de grootste vijand van het fundamenteel Bijbelse geloof. Dat is mijn overtuiging. Als wij blind en doof ons maar mee laten nemen door datgene wat in onze omgeving gebeurt, wat ons aangereikt wordt via de tv, via internet, op andere manieren, op de plek waar je werkt en woont en leeft, dan loop je een dik risico dat je de verkeerde kant uit geholpen wordt. Dat er dingen in je geplant worden die je normaal gaat vinden, die niet zo normaal zijn als je de Bijbel oprecht leest. En ik bedoel hem niet als regel, maar als beeld van hoe God kijkt naar het leven en hoe het zou moeten zijn. Dus de vraag aan een ieder van ons is, waar baseer jij jouw mening op? Jouw opvattingen? Waar voed je je denken mee? Want ons denken filtert de manier waarop de boodschappen die van buiten op ons afkomen, bij ons binnenkomen. Als de Bijbel en de Bijbelse grondslagen mijn waarheid zijn, filtert dat heel anders als dat ik het humanistische gedachtegoed als filter in mijn hoofd heb zitten. Ik wilde maar een paar langslopen. Bolwerken die volgens mij bestaan in ons dagelijks bestaan. Die de afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen tientallen of honderden jaren, zijn gevoed en geplant in het denken van de hedendaagse mens. Scheiding van kerk en staat. Iets wat heel belangrijk gevonden wordt in de politiek. Maar als ik mijn Bijbel lees, deed God dat niet. Die verbond dat aan elkaar. Dus is dat een manier waarop wij horen te denken, of is het een manier die wij hebben te accepteren omdat we helemaal in Nederland wonen, maar mogen we er iets van vinden dan? Democratie. De stem van het volk bepaalt. Nou, dictatorschap is niet fijn, dat vinden we geen van allen fijn. Maar als ik de Bijbel lees, dan kijkt God wel anders naar het stellen van leiding boven een volk. Dus de stem van het volk bepaalt is denk ik niet de route die bedoeld is. En ik ben blij met de democratie in Nederland, want het geeft ons nog steeds de vrijheid die we hebben. Maar het is niet het systeem. Dus we moeten kritisch blijven kijken naar wat het doet en wat het oplevert. De evolutietheorie als wetenschappelijk fundament. Je komt hem overal tegen. Ik hou van de natuurseries, het is hartstikke mooi om naar te kijken. En iedere keer weer krijg ik een krampje in mijn buik als de uitleg zich baseert op de gedachtes van de evolutietheorie. En let op, het is nog steeds een theorie. Ik heb nog nergens zien staan dat het een wet is. Wettelijk toegestane zelfmoord of moord. En ik snap dat daar een heel vraagstuk van diep menselijk zeer en leed achter schuil kan gaan. Ik wil dat helemaal niet wegpoetsen. Maar we hebben in de loop van mijn leven wetten gekregen op abortus en euthanasie. En er zitten vragen bij vanuit Bijbels perspectief. Hoe kijk je daarnaar? Of is het voor ons al zo gewoon dat we het ook vinden dat het gewoon is? Vrij en alternatieve seks. Inclusief de manier waarop we onze seksuele geaardheid uiten. Ook een moeilijk terrein. Tolerantie als basis voor het samenleven. Nee, liefde is de basis voor het samenleven, volgens de Bijbel. Dat is wat anders dan tolerantie. Want in liefde kan het best wel zijn dat je iets helemaal niet tolereert. Dus daar zit ook een nauwe balans. En het klinkt allemaal vrolijk en vriendelijk en aardig en het geeft ruimte. Beetje mijn terrein. Economie als motor voor de vooruitgang. Het is klinkklare flauwekul. Er is er maar één die kan zorgen dat de vooruitgang is, dat het goed met ons gaat. En dat is onze Vader. Dat vertelt de Bijbel mij. Dat andere principe lijkt wel te leven. Maar dan roep ik, 2008 ging het even mis, hè? En wanneer gaat het echt mis? Dus dat principe klopt niet helemaal. En het primaat van de persoonlijke vrijheid en ontwikkeling, wat ik in ieder geval op mijn werk continu om mij heen hoor. Het gaat heel sterk om mijn ontwikkeling als persoon. Ja, maar is dat het belangrijkste? Of zijn we aan elkaar gegeven? En telt die ander ook? Ik zei al, bolwerken zit ook in de sfeer van vooroordelen en vooringenomenheid. Ik heb er maar eens een paar op rij geschreven. Vind er wat van. Hè? Zeeuwen zijn gierig. Nou, waar of niet waar? Maar als je een zeeuw tegenkomt, is het eerste wat je denkt, oh. Blond plus vrouw is dom. Is er ook zo één geweest? En misschien nog wel. Ik zeg niet dat het waar is. Ik zeg dat dit vooroordelen zijn, toch? Ja. Bazen zijn boeven. Dus geen basis te vertrouwen. Nou, daar sta je dan. Oude mensen zijn ouderwets. Zou ik niet weten, ik heb die leeftijd nog niet. Perspectief vertelt een hoop, Jaap. Verandering Vernieuwing is nodig. Oh, is dat zo? Mijn Bijbel is al 2000, 3500 jaar oud. Daar verandert niet zoveel meer in. Hoezo? En prediker riep, alles wat is geweest komt weer terug. Rationele mensen kunnen niet invoelen. Ik ben zo'n rationeel type, ik ken deze. Zo word je dan benaderd. Ja, hallo, maar ik heb ook gevoel. Echt wel. Hij kijkt stuurs, hij keurt me af. Tiende, dat is wettisch. Dat is een leuke voor ons. Want dan hoeven we het niet over geld te hebben. En dat is toch wel prettig. En zo zijn er vele. En de vraag is, welk werk zit vast in jouw bol? Welk werk zit vast in mijn bol? Echt, ik heb ze ook. We hebben er allemaal mee te dealen. Dingen die in de loop van de jaren in ons leven zijn geplant, in ons gedachten terecht zijn gekomen, waarmee we de wereld om ons heen bezien en beoordelen. En ik denk dat de Bijbel ons oproept om ze op te ruimen. Om vrij te komen ervan. Ik heb er twee stukjes over. Efeze 2, vers 1 tot en met 3 uit het boek. Ook u bent door hem tot leven geroepen. U die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. Daar komen wij vandaan. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde Satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Heere zijn. Zo was het ook met ons. We hebben allemaal aan onze slechte begeerte toegegeven. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, hadden wij Gods oordeel over ons gehaald. Dat is waar we vandaan komen. Langer geleden, korter geleden, maar dit is waar we vandaan komen. En daar afstand van mogen nemen, daar vrij van mogen zijn. En indien niet, dan zit je aan die andere kant. En de mensen in je omgeving, die niet christen zijn, die zitten daar. Die zijn verblind. Die hebben allerlei gedachten waarvan wij kunnen denken, maar hoe kunnen ze zo denken? Ja, ze kunnen zo denken. Ik vond een hele mooie uitwerking van een stuk uit Romeinen 12 vers 2, The Message. Die is volgens mij helemaal niet Engels, maar af en toe ook een stukje vertaald. Dus deze vond ik vertaald en wel. Wees niet zo gemakkelijk een onderdeel van de cultuur waarin je leeft zonder na te denken. In plaats daarvan richt je op God. Je zal van binnenuit veranderen. Je zult gaan herkennen wat Hij graag wil dat je doet. Reageer daar direct op. Hou niet van de cultuur om je heen die je graag meeneemt in allerlei immoraliteit. God brengt het beste in jou naar boven. Hij ontwikkelt in jou iets goeds, iets moois. En het plaatje erachter vind ik geweldig. Ik ben graag die ene vis. Ik heb dat lang niet altijd uit volle overtuiging en bewustzijn gehad, maar ik paste nooit in groepen en ik snapte dat niet. Toen ik jong was, ik snapte dat echt niet. Maar als ik iets vond, dan vertelde ik dat en dat scheen niet altijd te kunnen. En wat ik vond, was dat wat ik geloofde, want ik was er al jong bij. Ik ben graag die ene goudvis en ik hoop dat jullie dat ook graag zijn, dat je beseft wie je bent. Maar dat betekent dat je moet incalculeren af en toe alleen te komen staan in de omgeving waar je bent, waar je werkt, waar je woont. Want we hebben nou eenmaal een andere opinie over onderwerpen. Af en toe neem je een standpunt in of geef je een opvatting weer die niet past in onze omgeving. Dan ben je niet tolerant. Je bent niet politiek correct. En je lijkt te doen aan zaken waarvan onze omgeving vertelt dat het niet mag, inclusief discrimineren. En hoe doe je dat nou? Want dat is knap lastig. En af en toe knap vervelend. Ik denk dat het vooral van belang is dat we beseffen wie we zijn, waar we horen. De wereld van vandaag, de wereld om ons heen, is de speeltuin van de Satan. Wij horen hier niet. Wij zijn helemaal geen deel meer van die wereld. Wij horen tot een andere wereldorde. Wij horen in het koninkrijk van God. Daar zijn we ingezeten en burgers van. Alleen we leven nog wel in deze wereld. Die is om ons heen. Dat moeten we beseffen. Dat kun je ook niet ontkennen. Maar leven we ook alsof we daar deel van zijn? Of leven we als iemand die deel uitmaakt van een ander tijdperk, een andere wereldorde, maar toevallig op deze plaats in deze tijd nog rondwandelt? Daar ligt voor ons, denk ik, de vraag. Gelaten zegt dan, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Dus wij zijn los, wij kunnen een positie los van die beweging hebben. En Efeze kennen we. Daar staat de wapenrusting. Op zich ook al waard om uitgebouwd en verklaard te worden. Hoe zit die nu in elkaar? Nou, in ieder geval kun je dat plaatsen op de uitmonstering van de Romeinse soldaat. Dat was de tijd waarin die wapenrusting uitgeschreven is en in de brieven kwam te staan. Dat is zoals ze de soldaten toen zagen. Als we het nu moeten beschrijven, wordt die iets wat anders. Dat zwaard, dat kennen we niet meer, dan hebben we een geweer. Wat wel opvalt, is dat van de 6 punten die er zijn opgeschreven, er 5 ter verdediging zijn. De 6e is om meer te kunnen dan verdedigen. De 6e is het wapen, de rest is wapenrusting. En ze beschermen alles van ons. Met een kleine kanttekening, zoals Dirk Prins het zegt, nou net niet je rug. Daarvoor heb je iemand achter je nodig die dat voor je verzorgt. Ik ga hem vandaag niet uitlopen, maar dit is wel waar we ons mee bezig horen te houden. Want dit helpt ons om in de wereld van vandaag, met alles wat op ons afkomt, rechtop te staan en te leven in en vanuit de waarheid. Deze is van Cruijff. En die zal hem ook wel geleend hebben. Hè? De beste verdediging is de aanval. Dan heb je rust achterin. Ik denk niet dat wij gehouden zijn om die wapenrusting aan te trekken en dan maar lekker op ons uppie te zijn. Ik denk dat wij de opdracht hebben gehad om uit te gaan, op pad te gaan. Niet in de verdediging. Je loopt in de aanval, je loopt het leven in, je loopt naar andere mensen toe. En die mens hoef je als mens niet fysiek na te komen. Het gaat erom dat je vanuit het geestelijke leven, vanuit geestelijk inzicht, je rol en je plaats pakt. We hebben hem niet om stand te houden. We hebben hem om uit te stappen. En we weten één ding. Wij hoeven de overwinning niet te behalen, want dat is gebeurd. Jezus is overwinnaar. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Colossenzen 2 vers 15. Dat is gebeurd. Wij moeten er alleen in gaan staan en wandelen. Wij moeten het gaan vestigen. We moeten mensen die verloren dreigen te gaan optrekken en naar hem toe brengen. En we hebben de wapens voor. 4. Daar kunnen we actief mee zijn. Gebed. Lofprijs. Net gedaan. Prediking. Verkondiging van Gods woord. Proclamatie. Sta ik nu te doen. Maar het is niet alleen voor mij. Het is voor allemaal. Dat kunnen we overal doen. Getuigenis. Geef je verhaal. Geef het mee aan een ander. Probeer aan te sluiten op datgene waar hij of zij mee zit. Geef iets mee. Plant een zaadje. Dit zijn de dingen die wij kunnen doen in de strijd. Want we hebben een strijd te strijden. In ons denken, in het denken. En we zijn daarvoor toegerust. We hebben een wapenrusting ter bescherming en wapens voor de aanval. Er wordt van ons niet verwacht dat we stil blijven staan. Dat we achter een bolwerk gaan hangen om ons lekker veilig te voelen. Er wordt van ons verwacht dat we uitgaan. Maar in het besef van hoe de wereld in elkaar zit. Wat er op je afkomt. Dat niet als makke schapen over je heen te laten komen. Maar daar een standpunt in te nemen. Te gaan staan. En het te pareren. Als het gaat om geestelijke strijd, heeft de Heer Jezus ook daar het voorbeeld gegeven. Als je Matthäus 4 opslaat en leest de verzoeking in de woestijn, was dat vrij simpel. Dat ging niet met bloed, dat ging niet met zwaard, dat ging niet met wapens in het fysieke domein. Het was het pareren van halve waarheden door de waarheid, tot drie keer toe. Het citeren van het woord. Want het woord is het belangrijkste wapen dat we hebben. Het fundament op grond waarvan we de boodschap kunnen brengen aan een ander en de duivel kunnen wegwijzen. Dit is de boodschap voor vanochtend. Vanmiddag. Mag ook. Als de boodschap maar landt, dat vind ik belangrijker dan het tijdstip. En dat leidt voor mij ook wel tot een vraag aan een ieder van jullie. Want het gaat over bolwerk, het gaat om dingen die in je hoofd zitten, waarin je vast kunt zitten, waar een ander mee op afstand houdt. Als dat zaken zijn die spelen in je leven, dan zou ik jullie willen vragen, overweeg om daar een eind aan te maken. En laat ons daarin helpen. Want ook daar hebben we een instrument voor gekregen. We kunnen en mogen bidden voor elkaar.